Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 99, vers 4 en vers 8. Psalm 99, vers 4. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer. En ook het achtste vers van die psalm geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. 99, 4 en 8. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 17, het eerste vers. Het behaag u, Heere, naar mijn gebed, geschreien, goede zaak te horen. Psalm 17, het eerste vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en ieder van u. En jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ook vanmiddag willen we weer stilstaan bij de eerste Petrusbrief. En ik lees daarom met u van het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, vers 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. Dat is onze schriftlezing voor vanmiddag. Petrus 1 en we beginnen te lezen bij het 13e vers. En daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Hier eindigt onze schriftlezing. Gemeente, tekst voor de preek vindt u in de verzen 14 en 15. En eigenlijk ook nog vers 16. En daar lees ik u de tekst voor de preek nog een keer voor. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover ook de tekst voor de preek. Laten we gemeente samen nu de Heere God bidden om een zegen bij de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wil u hartelijk danken dat we hier vanmiddag weer samen mogen zijn en uw woord mogen horen. Ja, uw stem klonk, Heere, want waar toch uw woord gelezen wordt, daar is het uw stem. En Heere, dan willen we u vragen, wees u zelf zo ook in ons midden. En geef, Heere, dat het ons, wie we ook zijn en hoe we hier ook zitten vanmiddag, aan zal spreken. Dat wij door uw woord aangesproken worden, verkwikt worden, misschien ook vermaand worden. Heere, precies wat we nodig hebben en u weet dat. Geef het ons. Ja, wij danken u dat u nog weer tot ons komt. En dat u elke keer weer met dat woord achter ons aankomt en ons, Heere God, opzoekt. En geef dan, Heere, dat het ons aan u zal verbinden. Dat ons leven er mag zijn voor u. Daarom hebt u ons geschapen. Daarom zijn we op deze wereld. Om u te kennen. Om met u te leven. Om tot eer van u te leven. En geeft u, Heere, dat wij dat doel in ons leven mogen bereiken. We zijn het in Adam kwijtgeraakt. Door onze zonde willen we dat niet meer. En willen we alleen voor onszelf leven. Maar Heere God, als dat nou vanmiddag nog zo is, als we hier nou zo nog zitten, wilt u dat dan ook vanmiddag veranderen? En dat we uw stem mogen horen. En dat we ook heel ons leven in uw dienst willen besteden. We hoeven geen dominee te worden of ouderling. Dan kunnen we gewoon op de plaats waar u ons gesteld hebt, op ons werk, in ons gezin, welke verbanden we ook staan, u dienen. En geeft u zo, Heere God, ook vanmiddag ons daar uitleg over hoe we dat kunnen doen en wat u daarin van ons vraagt. Heere God, zo komen we tot u met alle zorgen en noden die er ook altijd weer zijn. U kent ons en u weet ook van de moeite en het verdriet wat ons neer kan drukken. Dingen die we moeilijk vinden, waar we mee zitten. Heere, geef dat we daar niet zelf mee blijven lopen, maar dat we ze bij u brengen. En Heere, misschien ook wel mensen vinden om ons heen die ons ook daarbij kunnen helpen. Wat hebben we u nodig? En wat hebben de Heer Jezus nodig? Geef dat hij waardevol voor ons mag worden. Uw Zoon die u zond naar deze wereld. Hij alleen, Heere, kan ons redden in onze grootste nood. Hij alleen, hem alleen hebt u gezonden. En u hebt hem aan het kruis laten gaan om te betalen voor de schuld van goddeloze mensen. Heere, zo bidden wij u. Wees u met ons, zoals wij hier samen zijn of ook meeluisteren. Maar wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. En wilt u geven, Heere God, dat ook vandaag uw koninkrijk mag komen. Dat heel veel mensen u mogen leren kennen. Mensen die u nog niet kennen. Geraakt mogen worden door het woord. Maar ook, Heere, dat uw koninkrijk verder de harten in mag nemen van mensen die onderdanen van dat koninkrijk zijn. Dat ze opgebouwd mogen worden in het geloof, in het allerheiligst geloof, dat ze u meer mogen leren kennen. Wilt u daarvoor ook de preken die overal in deze wereld vandaag gehouden worden, zegenen? Dan bidden we in het bijzonder wel voor de kerk die in het geheim moet samenkomen. Heren, waar vervolgingen zijn, waar mensen om het geloof ook gedood worden, Heren, wilt u hen in het bijzonder wel vandaag ook kracht geven. Alles geven wat zij nodig hebben. We bidden u voor het werk van zending en van evangelisatie. Heren, ook mensen die nog in onwetendheid zijn over u en over de Heer Jezus. Ja, we kunnen ook in de kerk zitten en nog onwetend zijn. Ten diepste, hoewel we het misschien al vaak gehoord hebben en dat het toch nog niet doorgedrongen is tot ons hart. Maar er zijn ook mensen die er nog nooit van gehoord hebben, Heren. Wilt u ook dat werk wat gebeurt om hen te bereiken, zegenen? Dan denken we ook aan het werk van Project Yeti. Heere, wilt u ook haar gedenken in Zuidoost-Azië. Ook geven, Heere, dat het werk van de GZB daar gezegend wordt. En dat ook velen daar bereid worden met uw woord. Heere God, zo vragen wij u om uw zegen ook over ons land. De kabinetsformatie die nog steeds gaande is, wil ook daarin zelf aanwezig zijn. Heere, mag ook ons land toch geregeerd worden zoals u dat wil. En dat er in ons land ook rekening gehouden zal worden met uw woord. Ja, we bidden u, Heere, voor zoveel mensen ook in ons land die u niet kennen. Die ook onbereikt zijn, feitelijk, met het evangelie. Mogen wij ook daarin, ook zoals we hier vanmiddag zitten. Ook een taak hebben we daarin, Heere, die we ook zelf niet kunnen vervullen. Maar geef ons ook levende getuigen van u te zijn. Dat wij iets mogen uitstralen van wie u bent. En wie u wil zijn voor verloren mensen. En dat de grootste zondaar bij u welkom is. Ja, Heere, mag ons leven zo getuigen. En mogen ook onze woorden, wilt u ons die ook geven op de momenten dat we die nodig hebben. En de goede woorden ook geven. Geef ons moed om ook te spreken over u. Ja, vervul ons met uw geest. Heere, als we zelf vol zijn van wie u bent en van het werk van Christus, dan kan het toch ook niet anders. Of dan komt er af en toe iets uit. En dan zullen we daar toch ook iets over zeggen tegen mensen om ons heen. Heren, niet om het ze op te dringen, oh nee, maar wel, Heren, omdat we het ze zo gunnen. En wil ons zo daarmee vervullen met de liefde van Christus. Ja, Heren, wij bidden en vragen u zo om uw zegen. Niet omdat wij iets verdienen. Heren, we komen altijd bij u als mensen die in onszelf verloren zijn. Maar we pleiten dan ook niet op iets van ons of op onze goede daden. Maar we pleiten op het werk van uw Zoon, wat hij deed en wat hij nog doet als hij ook bidt. Ja, Heren, mogen we in zijn gebed, zoals hij dat in de hemel bidt, ook besloten zijn. We vragen u dat om zijnentwil, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 141, vers 2, vers 3 en vers 4. Psalm 141, vers 2, mijn beden met opgeheven handen. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen en ook het vierde, neig nooit mijn hart tot kwade zaken. En u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere God zegen u en uw zegen en uw gaven. Wij collecteren in de eerste rondgang voor de GZB zomerzendingscommissie en tweede voor de instandhouding van de eredienst. Derde rondgang is bestemd voor het kerkgebouw. De Heere God zegene al die gaven en we zingen dus Psalm 141 vers 2, 3 en 4. Gemeente, ik sta even te twijfelen. Want ik... Eigenlijk zijn er nog twee dingen van vorige week waar ik even op terug wil komen. U weet dat ik vorige week voor de tweede keer over 1 Petrus 1 vers 13 gepreekt heb. Maar ik kreeg naar aanleiding van die preek twee vragen. En dat ging onder andere over je verstand gebruiken, hè, omgort de lendenen van uw verstand. Iemand die zei, kijk, ik kreeg het gevoel dat je eigenlijk om te geloven heel intelligent moet zijn. Nou gemeente, als u dat gevoel gekregen hebt, hè, dat zouden natuurlijk meer mensen kunnen zijn die dat gevoel gekregen hebben, dat is natuurlijk niet zo. Hè, het gaat er in het geloof niet om dat je heel erg intelligent bent of professor in de theologie of zo. Nee, wat ik bedoeld heb te zeggen, is dat het verstand wat je gekregen hebt, en dat zal voor ieder van ons verschillend zijn, en de een heeft iets meer verstand en de ander iets minder verstand, maar iedereen heeft zijn gaven en talenten. Maar dat je dat gebruikt. Hè? En iemand die ja, misschien voor ons idee dan wat minder verstand heeft, die kan dus dat veel beter gebruiken als iemand die misschien heel veel verstand heeft en die het helemaal op de verkeerde manier gebruikt. Nee, ik hoorde twee weken geleden nog een mooi verhaal daarvan eigenlijk. Dat ging over een jongen met syndroom van Down. En die jongen die had op een gegeven moment diarree. En toen zei zijn moeder tegen hem, nou ja, dan kun je niet naar de kerk. Hij zegt, wat niet naar de kerk? Hij moest naar de kerk. Dus zijn moeder die heeft een luier voor hem gekocht en hij ging naar de kerk. Kijk, dan gebruik je het verstand wat je hebt op de goede manier. Ik zeg niet dat u als u diarree hebt, dat u allemaal naar de kerk per se moet. Daar gaat het niet om. Maar kijk, die jongen die had scherp waar het om gaat in het leven. Snapt u? Hij had helder van, ik wil naar de kerk en ik kan dat niet missen. Nou, en natuurlijk, ieder maakt ook zijn eigen keuzes. En daar gaat het ook niet om. Hè? Maar hij maakte die afweging en die keuze op een goede manier. Nou, dat is het eerste punt. Het tweede punt, dat heeft daar wel mee te maken. Ik heb ook iets gezegd over goede boeken lezen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die het moeilijk vinden om te lezen. Ja, ik ben nou eenmaal niet zo'n lezer. Nou, dat snap ik ook. En gelukkig zijn er ook tegenwoordig heel veel andere manieren, hè, om het woord van God toch tot je te nemen. Je hoeft ook niet per se de Statenbijbel te lezen of een moeilijk theologisch boek. Dat heb ik ook niet bedoeld te zeggen. Mijn vrouw leest aan tafel soms uit de Kinderbijbel. En daar krijg ik ook een zegen uit mee, gemeente. Hè, dus het is wel een goede Kinderbijbel, dat vind ik wel. Maar goed, het gaat hierom, hè. Hoe gaan wij om met wat wij van God gekregen hebben? En vroeger had je mensen die hadden amper lagere school. Ze konden net lezen, maar ze zaten wel hele eenvoudige boeren. Mensen die avond aan avond, hè, als het winter was, bij de olielamp in Wilhelmus Abrakel. Nou, dat is best een moeilijk boek, hè, zaten te lezen. En tegenwoordig, ja, dan is dat alles is moeilijk soms. En we begrijpen alles van onze mobiel, dat wel, en van het internet ook. Ja, en daar kijken we misschien ook wel een beetje te veel naar. Hè? Of misschien naar de loerbuis, 's avonds. Ja, zitten we toch ook achter Abrakel. Nou goed, daar ging het mij maar even om, gemeente. Nou, dat even vooraf. Dan hebben we, hoop ik, als die misverstanden er nog waren, dan heb ik dat hopelijk uit de wereld geruimd. En dan kunnen we nu verder naar 1 Petrus 1 vanaf vers 14. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Nou, ik heb gezegd, hè, Petrus die begint zijn brief niet met opdrachten. Hij begint zijn brief met wat God gedaan heeft. In de eerste verse prijst hij de Heere, de God en Vader van Jezus Christus. Want God heeft grote dingen gedaan. Wat heeft God dan gedaan? Nou, om nog maar weer even die twee belangrijke dingen te noemen uit vers 3. God heeft zijn Zoon uit de dood opgewekt als het eerste. En het tweede, dat is dat hij de mensen aan wie Petrus schrijft opnieuw geboren deed worden. Opnieuw geboren. Een nieuw leven. Dat oude leven wat wij vanuit onszelf hebben, een leven zonder God. Waarbij we God eigenlijk, hij hoort erbij en we zijn ermee opgevoed misschien. En daarom is het wel belangrijk, maar dat we nou echt met hart en ziel voor God leven. Dat we nou echt ons hart ernaar uitgaat, 's morgens vroeg om tot God te bidden en om de Bijbel open te slaan. Ja, gemeente, dat weet u ook. Zo zijn wij er van nature niet aan toe. Wij zijn van nature vijanden van God, dat zegt de Bijbel. Maar wie opnieuw geboren wordt, ja, die krijgt nou andere verlangens. En die krijgt nou God nodig in zijn leven en die kan God niet meer missen. En die gaat God zoeken en die krijgt ook een verlangen om te bidden en ook een verlangen om uit de Bijbel te lezen. En een verlangen om naar de kerk te gaan. Kijk, dat was gebeurd in het leven van deze mensen. Ze waren opnieuw geboren. Ze leefden niet meer zonder God, maar ze leefden met God. En dat blijft niet zonder gevolgen. En dan verandert er niet alleen wat in hoe je je zondag besteedt, maar dat heeft voor heel je leven gevolgen. En Petrus die gaat nu vanaf vers 13 gaat hij een aantal opdrachten geven, een aantal bevelen geven, hoe ze dat nou in de praktijk van het leven ook vorm moeten geven. En gemeente, nou moet ik daar toch ook nog iets over zeggen eerst, voordat ik verder ga met vers 14 en dat uit ga leggen. Want hier is een gevaar. Tenminste, ik zie hier een gevaar. En dat is namelijk het gevaar dat wij op een verkeerde manier naar deze opdrachten van Petrus zouden luisteren. En ja, neem bijvoorbeeld die opdracht, hè, wees heilig, want ik ben heilig. Vers 16. Ja, als je nou dat hoort, zo'n opdracht, en als je daarover nadenkt voor jezelf, hoe komt dat dan binnen? Wat denk je dan? Hè? Wees heilig, ja, moet ik dan een heilig boontje worden of zo? Moet ik dan een soort mens zijn die ergens boven de werkelijkheid zweeft en die helemaal geen contact meer heeft met deze wereld? Is het ook niet ergens heel hoog gegrepen? Heilig zijn? Kan ik dat wel? Red ik dat wel? Want zo heilig, als ik eerlijk ben, ben ik helemaal niet. Dan markeert echt wel het een en ander aan. Heel wat aan. Alles aan. Geeft Petrus hier nou allemaal opdrachten die eigenlijk, als we nou heel eerlijk zijn, voor ieder mens veel te hoog gegrepen zijn? Dat Petrus eigenlijk de lat heel hoog legt en dat hij zegt, nou, spring daar nou maar overheen. Kijk, zo kunnen wij die opdrachten van Petrus horen. En dan zou je wanhopig worden, want dan zeggen, ja, dat red ik niet en dat kan ik ook helemaal niet. En dat heb ik ook helemaal niet. Nou, gemeente, maar zo is het niet bedoeld. Petrus die bedoelt hier niet de gemeente eigenlijk de zweep over zijn lezers heen te leggen en te zeggen, doe je best, ga, span je eens wat in, doe eens. Nee, dat is niet wat hij bedoelt, hoor. En laten we dan eerst eens vragen, wat bedoelt hij dan? Waarom geeft Petrus nou al die opdrachten en al die bevelen aan de mensen aan wie hij schrijft? En als je deze brief van Petrus in één keer zou lezen, dan zou je ontdekken waarom hij dat doet. Dat Petrus eigenlijk deze brief schrijft om zijn lezers te bemoedigen. Het is echt een bemoedigingsbrief. Daar kom je echt wel achter als je hem in één keer door zou lezen. Dat doen wij niet zo vaak. Hè? Wij lezen niet zo vaak een heel Bijbelboek achter elkaar uit. En eigenlijk als dat over de brieven gaat, is dat best wel een beetje vreemd. Want als u een brief krijgt, nou ja, die krijg je niet zoveel meer, maar laat ik zeggen een lange e-mail, dan zegt u ook niet van, nou, ik lees de ene dag een paar regels en de volgende dag weer een paar regels. Nee, die lezen we in één keer door, toch? En zo zouden we dat eigenlijk met die brieven van het Nieuwe Testament ook af en toe eens moeten doen. Natuurlijk, dat kost even wat tijd, maar dat je toch ook eens zo'n hele brief achter elkaar tot je neemt, om eens de hoofdlijn van zo'n brief ook te pakken. En ik zeg helemaal niet dat het verkeerd is om kleine stukjes te lezen. Zo'n klein stukje, daar komt al zoveel uit naar voren. Dat is al zo rijk vaak. Dat is ook heel goed. En daarom ook in de kerk herbelezen. Ik heb ook maar een klein stuk gelezen. Dus op zich is daar niks mis mee. Maar soms zouden we misschien ook helemaal moeten lezen. Om ook de toon en de inhoud van die brief tot ons te nemen. Petrus die schrijft een brief dus om te bemoedigen. En ook als hij die opdrachten geeft waar hij in vers 13 mee begint. En waar hij helemaal mee doorgaat tot en met hoofdstuk 5 vers 9. Hè. Heel veel opdrachten. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoeveel opdrachten zou Petrus nu wel geven in deze brief. Ja, dan is dat om te bemoedigen. Die christenen aan wie hij schrijft, dat zijn mensen die... maar een hele kleine groep zijn in dat grote Romeinse Rijk. Mensen waar op een bepaalde manier naar gekeken wordt door de omgeving waarin ze leven. Dat je toch in God gelooft. Dat kunnen we nog vatten. Maar dat je dan gelooft dat God zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. En dat hij hem opgewekt heeft uit de dood. Ja, dat hij hem aan het kruis heeft laten sterven. Dat is toch echt waanzin, hè? En zo werd er naar die mensen gekeken. Misschien wordt er ook wel zo naar u gekeken, op uw werk. Waar u door de week verkeert. Hè, dat mensen echt zeggen, je bent echt niet helemaal wijs. Dat je dat toch gelooft, dat je naar de kerk gaat. En gemeente, het was niet alleen dat ze werden uitgelachen om hun geloof. Maar ze werden zelfs heel vijandig bejegend. En mensen die ook gewoon echt een hekel aan hen hadden. Omdat ze christen waren. En dat had er natuurlijk ook mee te maken dat de manier waarop zij leefden... echt wel iets deed in het geweten van de mensen om hen heen. Dat sprak wel aan. Dat geweten werd er wel door getriggerd, om het zo te zeggen. De Heer Jezus heeft gezegd, u bent het zout van de aarde. Nou, zout in de wonden, dat doet pijn. Dus ze werden soms ook... ze moesten soms ook lijden om hun geloof. En nu wil Petrus hen ondersteunen en hen aanmoedigen. Om toch, ondanks die tegenstand die ze krijgen van buitenaf, om toch heilig en aan God toegewijd te leven. En die opdrachten van Petrus die zijn dus niet bedoeld als een onmogelijke opdracht of als een zweep. Of dat die lezers allemaal zullen ontdekken wat ze allemaal verkeerd doen in hun leven. Wat er allemaal nog niet deugt en zo. Ja, dat wisten ze toch al wel, gemeente. Ze wisten echt wel dat ze zondaren waren. Die mensen aan wie Petrus schrijft. Weet u dat ook? Weet jij dat ook? Anders waren ze niet tot geloof gekomen. Anders hadden ze de Heer Jezus niet nodig gekregen in hun leven. Dus dat wisten ze wel. Daar waren ze tot in het diepst van hun bestaan van overtuigd. Dat alles in hun leven ook pure genade van God was. En dat ze de Heer Jezus nodig hadden. Zijn wij daar ook van overtuigd? En weten we ook dat wij uit onszelf voor God helemaal niets goeds kunnen voortbrengen? Hebben we het ontdekt wat Paulus schrijft? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Kijk, gemeente, zolang wij nog iets van onszelf verwachten en zolang wij die geboden van Petrus nog horen als een eis van God, als een wet, waar wij nooit aan kunnen voldoen. Dan moeten die geboden ons ook veroordelen. Dan kunnen we ook niet anders zeggen als hier kom ik niet aan toe. Dit lukt me niet. Maar als we ons totale failliet erkennen. En als wij naar de Heer Jezus daarmee vluchten om gered te worden. Uit ons verloren bestaan om vergeving te krijgen voor al onze schuld en zonde. Als we zo beseffen dat we zelf niets kunnen. Dan horen we deze opdrachten van Petrus heel anders. Als we met onszelf zijn omgekomen en ons leven zoeken in de Heer Jezus. Dan kunnen we deze vermaningen op de goede manier horen. Want dan is het dus niet een bepaalde prestatiedruk. En dan is het ook niet zo, gemeente, dat Petrus nou zou zeggen, voor wat hoort wat, God heeft jullie verlost, God heeft jullie gered. En dan moeten jullie ook iets terug doen. Het is begonnen met genade, maar nu moeten jullie aan de slag. Nee. Nee, gemeente, telkens leven van het werk van Christus. Van het kruis van Christus. En dat elke dag nodig hebben. In onszelf failliete mensen. Maar leven van zijn werk. En hoe minder je van jezelf verwacht. En hoe afhankelijker je wordt, hoe dichter je bij God leeft. En hoe meer je ook deze opdrachten als een ondersteuning zult ervaren. En hoe meer je die opdrachten ook helpen. Dan heb je de Heer bij alles nodig, bij alles wat je doet. En dan heb je ook zijn leiding nodig. Nou, dan word je afhankelijk, juist door deze vermaningen die we allemaal horen. We moeten telkens herinnerd worden aan wat God van ons wil. Want we zijn vergeetachtig en dit zijn hulpmiddelen. Aansporingen, aanmoedigingen in het leven met God. Zeker, dan is het waar, dan legt het ook vaak bloot wat er in ons leven ontbreekt. En dan kan het ook zijn dat er heel concrete punten zijn in ons leven waarop we ons moeten bekeren en zo. Maar dat maakt je dan niet wanhopig en moedeloos. Nee, nee, dan weet je ook van het gun door het geloof in de Heer Jezus kracht, Heren, om mij te bekeren. Niet dat het, de genade van God maakt je ook niet lui. Het is niet zo dat je dan zegt van, nou ja, ik kan zelf toch niks en God moet het doen en zo. Nee, maar je wordt afhankelijk. En zo door de Heer ook ingeschakeld. En zo scherpt de Heer ons ook op door deze vermaning. En wijst hij ons de weg door het leven heen. En hebben we hem nodig bij de keuzes die we maken. En krijgen we ook nieuwe moed om achter hem aan te gaan. Weet je, we kunnen de opdrachten die de Heer ons geeft alleen op de goede manier horen en in de praktijk brengen als het goed is tussen ons en God. Als we door het werk van de Heer Jezus, door het werk van de Heilige Geest in een goede verhouding staan tot God. Dat maakt Petrus elke keer weer duidelijk, ook aan zijn lezers. En zo begint hij ook in vers 14, hè? Want hoe noemt hij zijn lezers in vers 14? Kijkt u maar met me mee. Hij zegt, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Petrus noemt zijn lezers hier gehoorzame kinderen. Hey, letterlijk staat er in het Grieks kinderen der gehoorzaamheid of kinderen van de gehoorzaamheid. Hey, haast alsof... Alsof, ja, hè, als ik zeg ik ben een kind van mijn vader, nou zoiets. Hè? Alsof de gehoorzaamheid de ouder is van deze mensen. Alsof zij door de gehoorzaamheid gebaard zijn. Gehoorzame kinderen. Ja, dat wordt heel nauw hier aan elkaar verbonden. Het gehoorzaam zijn en het kind zijn. Iedere vader en moeder zijn er denk ik blij mee als hun kinderen gehoorzaam zijn. Misschien is het wel goed om even aan jongens en meisjes te vragen, ben jij ook gehoorzaam? Doe je wat je vader en moeder zeggen? Misschien ook wel aan de jongeren in ons midden. Want ja, als je nog heel jong bent, dan is het vanzelfsprekend dat je gehoorzaam. Maar ja, hoe ouder je wordt, hoe lastiger dat ook wordt. Hè? Dan heb je ook een eigen mening en zo. Nou, dat snap ik ook allemaal wel. Luister je naar je vader en moeder, dat is gehoorzaam. Hè? Dat iemand iets tegen je zegt en dat je het ook doet. Moet je vader of je moeder je misschien 3 keer roepen voordat je aan tafel komt? En misschien eerst nog dreigen met straf voordat je eindelijk eens luistert. Dat is niet best, hè? Nou, die mensen aan wie Petrus schrijft, die waren waarschijnlijk echt wel gehoorzaam. Ook aan hun aardse vader en moeder. Maar daar gaat het hier niet om. Nee, het gaat er hier om dat zij gehoorzame kinderen van de Heere God zijn. En Petrus kan dat ook aan hen schrijven. Jullie zijn kinderen van God. Want ze waren opnieuw geboren, dat heeft hij in vers 3 geschreven. Jullie zijn opnieuw geboren als kinderen van de Heere. Alleen als we opnieuw geboren zijn, zijn we een kind van God. Gehoorzame kinderen. Ja, betekent dat deze mensen nooit iets deden wat God niet wilde? Dat ze altijd 100% van de tijd luisterden naar God en altijd deden wat God van hen vroeg en nooit ongehoorzaam waren? Ja, gemeente, dat zou betekenen dat ze zonder zonde zijn. Nou, dat is niemand natuurlijk. Ook het meest heilige kind van God niet. En we blijven hier onvolmaakte mensen. En Petrus schrijft ook niet, u bent volmaakt gehoorzame kinderen, dat niet. Maar ze zijn wel gehoorzaam. Ik zei al, gehoorzaam zijn en kind zijn, die twee horen bij elkaar. En dat was in die tijd en in die cultuur nog veel meer zo dan bij ons. Ik zei zojuist dat vaders en moeders, die vinden het fijn als hun kinderen goed luisteren. En toch, gemeente, vraag ik me af of wij dat even belangrijk vinden als de mensen aan wie Petrus schreef. Als ik aan de vaders en moeders in ons midden zou vragen, ja, wat vindt u nou een belangrijke eigenschap voor uw kinderen? Zou dan gehoorzaamheid een van de eerste eigenschappen zijn die u noemt? In die tijd waarschijnlijk wel. In 2013 heeft het dagblad Trouw een onderzoek gedaan en precies die vraag die ik net opwierp, wat vindt u de belangrijkste eigenschap van uw kinderen, werd aan mensen gesteld. En degenen die dat onderzoek uitvoerden, die waren eigenlijk heel verbaasd. Waarom? Omdat de eigenschap gehoorzaamheid nooit genoemd werd. Dus blijkbaar vinden ouders in onze tijd het niet meer zo belangrijk dat hun kinderen gehoorzaam zijn. Er werden hele andere dingen genoemd. Hè. Er werd genoemd bijvoorbeeld eerlijkheid. Nou, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke eigenschap. Die stond geloof ik op nummer 1. En er werden ook andere dingen genoemd. Rekening houden met anderen, ook belangrijk natuurlijk. Maar ook zelfstandig zijn en kritisch zijn en zelfbewust zijn. Ja, dat past natuurlijk helemaal in onze tijd. Hè? Gehoorzaamheid, ik denk niet dat dat in onze tijd past. Want de meeste mensen hebben toch zoiets van, nou, ik bepaal zelf wat ik doe. En dat is toch ook het ideaal in onze samenleving. Je bent een mens die zelf mag bepalen, dat is werkelijk vrijheid. En ja, daar slaan we ook enorm in door, gemeente. En u kent daar zelf de voorbeelden ook wel van. Hè? Dat we zelfs denken te kunnen bepalen wanneer ons leven geen zin meer heeft. En wanneer ons leven voltooid is. Nou, dan ben je zelf God geworden. Hè? Als je zegt, mijn leven is nou voltooid. Dan bepaal jij of jouw leven zin heeft, ja of nee. Daar gaat God over, wij niet hoor. En ik bepaal zelf hoe ik leef. Ik bepaal zelf met wie ik seksuele contacten heb. Ik bepaal zelf, nou noemt u het maar op. En het ergste wat je tegenwoordig kan doen is dat je tegen een ander zou zeggen, ja, maar wat jij doet is verkeerd. Dat is misschien wel de grootste misdaad in onze tijd. Dat je een ander iets zou voorschrijven. Ja, gemeente, gehoorzaamheid is helemaal niet zo'n populair iets in onze samenleving. En misschien ook wel begrijpelijk, hè? Bijvoorbeeld gezien de geschiedenis. Denk aan Nazi-Duitsland, waar gehoorzaamheid heel belangrijk was. Het kan ook ontaarden, gehoorzaamheid aan mensen. Dat begrijp ik ook allemaal. En toch, gemeente, gehoorzaamheid is wel belangrijk. En zeker gehoorzaamheid aan God. Ik ben wel bang, hè, dat het ook ons als kerkmensen, als christenen ook beïnvloedt. Die hele cultuur van ik bepaal zelf wel. En dat we zelfs op een gegeven moment eigenlijk tegen God zeggen, ja, wie is God dat hij mij zou moeten voorschrijven hoe ik leef? Nou, ik hoop dat we allemaal beseffen dat God onze schepper is en dat God recht heeft op heel ons bestaan en dat God ook onze wetgever is en dat wij ook hem te gehoorzaam hebben, omdat wij zijn schepsel zijn. Maar zeker ook als wij de Heer hebben leren kennen, dan wil je hem ook gehoorzamen. Dan ben je een gehoorzaam kind van de Heer. Eigenlijk is het onmogelijk, gemeente, en het is misschien scherp gezegd. Kijk, aan de ene kant is het onmogelijk om God te gehoorzamen als je geen kind van hem bent. Want dan word je gedreven door, ja, zoals wat Petrus hier ook zegt, hè, dan word je gedreven door je eigen begeerte. En dan word je gedreven door je onwetendheid. Dan ben je eigenlijk een kind van de duivel en dan doe je wat de duivel wil. Maar als je een kind van de Heere bent, ja, dan verlang je toch ook te doen wat hij van je vraagt. Dan is dat toch ook de vraag van je hart, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En het is onmogelijk dat als wij een kind van God zijn, dat we niet een leven van gehoorzaamheid zouden hebben. Als we niet in gehoorzaamheid aan God leven, zijn we geen kinderen van hem. Scherp gezegd, maar gemeente, zo is het wel. Als het verlangen in ons hart ontbreekt, om God te gehoorzamen en dat we zelf rustig bepalen wat we doen en laten, ja, dan kunnen we maar één conclusie trekken. Ik ben geen kind van de Here. Ja, zegt iemand, maar u heeft het net gehad over dat die gehoorzaamheid toch ook niet volmaakt is. En die mensen waren geen volmaakt gehoorzame kinderen. En ja, dat is toch ook niemand? Nou, daar heeft u gelijk in. Ook kinderen van God zijn soms ongehoorzaam aan de geboden van hun vader. En dat is dus, ja, wat wij zonde noemen, hè? Nou, gemeente, er is een heel groot verschil. En daar moet u goed opletten. Er is een groot verschil. Of wij ongehoorzaam zijn uit zwakheid, of dat wij moedwillig ongehoorzaam zijn. Of wij in de zonde vallen, of dat wij in de zonde leven. Dat wij aan de zonde vasthouden en niet met de zonde willen breken. Als we werkelijk verlangen naar Gods geboden te leven, als we werkelijk verlangen om God gehoorzaam te zijn, ja, dan verlangen we naar al zijn geboden te leven. En dan zullen we ons daar ook voor inspannen. En dan moet je daar telkens weer achter komen dat je nog onvolmaakt bent. Dat is helemaal waar. Maar daar ben je ook over bedroefd. Ben je verdrietig. Dat je in gebreken blijft en dat je van de Heere God afwijkt. En dan kom je daarmee ook weer in berouw tot God. En dan beleid je ook weer je zonde. En dan neem je ook de toevlucht tot het bloed van de Heer Jezus. En gemeente, dan is de genade van God daar. Dat hij toch zo'n ongehoorzaam kind in genade wil aannemen. Niet een kind wat in ongehoorzaamheid leeft, maar wat in ongehoorzaamheid gevallen is. Nou, gemeente, als wij aan de zonde vasthouden, dan kunnen we nog wel een kind van God worden, vandaag nog. Als u dat nou eerlijk moet zeggen, hè, ja, ik heb dat verlangen niet. En ik wil niet leven zoals God het van me vraagt. Ik wil mijn eigen zin doen. Dan roept God u vandaag nog op, onderwerp je aan mij en heb vrede. En dan zegt God vandaag nog, keer je naar de Heer Jezus. Maar wil God vandaag uw hart nog breken? Dat opstandige hart, dat hart vol met verzet. Nou, levert u dan de wapens in bij God. Die wapens van uw tegenstand. En gemeente, doe dat. Als u hem nog niet kent. Als u nog zonder God leeft, dan roept God u op om u te bekeren. Om hem gehoorzaam te worden. Nou, gemeente, doe dat ook zo snel mogelijk, want we weten niet. We weten niet of als we vanavond onze ogen sluiten, of we ze morgenochtend nog open doen. En dan moet u als een ongehoorzaam mens God gaan ontmoeten. Daar laat u het toch niet op aankomen? Daar laat u het toch niet op aankomen? Gemeente Petrus die spreekt zijn lezers aan als gehoorzame kinderen. En dat is toch ook een bemoediging, hè? En hij geeft ze dan een opdracht. Een opdracht die twee kanten heeft. Hè? Hij vertelt wat ze niet moeten worden en wat ze wel moeten worden. Wat ze niet moeten worden, dat lezen we in vers 14. Word niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En wat ze wel moeten worden, dat vinden we in vers 15. Maar word heilig in heel uw levenswandel, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Ja, gemeente, dat is de kern, hè, dat wij heilig moeten worden. Misschien wel even goed om op dat woordje te letten. Worden, dat is een proces. Een wordingsproces. Dat is een verandering die over langere tijd plaatsvindt. Dan ben je niet van de een op de andere dag. Nee, een christen wordt heilig. Een christen die laat het oude leven, waar die door God uit gered is, hoe langer hoe meer achter zich, waar die zichzelf niet van verlossen kon. Dat leven zonder God. En waar God hem uithaalde, dat wil hij ook afleggen. Ja, blijkbaar is er wel het gevaar, hè, in dat proces van heilig worden, dat er dingen zijn die ons dwarsbomen, die ons frustreren. En daar waarschuwt Petrus ook tegen. En daarom schrijft hij het ook. Word niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Petrus heeft het over de tijd van uw onwetendheid. Die tijd toen ze God nog niet kenden. Dat wil niet zeggen dat ze niks wisten. Je kunt heel veel weten, maar het belangrijkste wisten ze niet. Ze waren onwetend. En ik hoop dat u en ik niet meer onwetend zijn. Onwetend van de geestelijke dingen. Ze kenden God niet, ze kenden zichzelf niet, ze kenden de Heer Jezus niet. Maar, zegt Petrus, dat is nu veranderd. En daarom laat u niet leiden door de begeerten die er vroeger waren. Toen u God nog niet kende. Kijk, gemeente, daarmee geeft Petrus natuurlijk wel aan dat die begeerten ook in het leven van een kind van God er nog wel zijn. Ze zijn nog wel overgebleven begeerten. Kijk, begeerte wordt hier negatief gebruikt. Begeerte kan positief ook zijn. U kunt positieve verlangens, positieve begeertes hebben. U kunt begeren te leven zoals God het wil, dat is positief. Maar hier gaat het om begeerten die negatief zijn. Om verlangens die je tot de zonde brengen. Die je tot ongehoorzaamheid brengen. En Petrus zegt, laat die u nou niet vormen. Zo schrijft hij dat. Hè? Niet gelijkvormig worden aan de begeerten die er vroeger in uw onwetendheid waren. Toen in uw onwetendheid, toen liet u zich door die begeerten leiden. Toen liet u zich daardoor vormen. Toen bepaalde die je leven, want je was onwetend. Je had het misschien niet eens in de gaten dat wat je wilde, dat wat je verlangde, dat verkeerd was. Maar zegt Petrus, nu weet u beter. En laat u er dan uw karakter daar niet door gevormd worden. Hè? Eigenlijk dat gelijkvormig worden, ja, je zou dat kunnen vergelijken met iemand die van klei een werkstuk maakt en die een model heeft. Laten we zeggen, iemand die zo'n buste, hè, zo'n hoofd maakt van een bekende acteur of een bekend iemand. En die heeft hem nodig als model. Hè? Misschien dat hij een foto heeft. Iemand die misschien ook als model daar zit. En die man met die klei, die is bezig om die bonk klei precies zo te vormen als het model is. Ja, om precies uit te werken, nou, zo zit die neus en zo zit het met die ogen. Nou, dat is denk ik het beeld waar we aan kunnen denken. Laat u nou niet vormen door die begeerten van vroeger, door die begeerten die er nog over zijn in je leven. Laat die nou niet bepalend zijn voor hoe het patroon van je leven is. Maar in tegendeel, neem een ander model. Dat model, welk model dan? Nou, God. Dat is het volgende vers. Word heilig zoals hij die u geroepen heeft, de Heere heilig is. Dat u op hem gaat lijken. En dat u uw leven vormgeeft zoals God. Kijk, gemeente, we zijn allemaal ons leven vorm aan het geven. Ieder mens. U en ik. We delen allemaal ons leven op een bepaalde manier in. We maken allemaal keuzes. We zijn vormgevende mensen. 100% van de tijd. Elke beslissing die je neemt heeft invloed op je. Ja, dus, maar wat is ons model? Wat bepaalt nou de vorm van uw leven, van jouw leven, van mijn leven? Zijn dat mijn begeerten? Is dat, ben ik dat zelf? Is dat wat ik wil? Of is de Heer dat? Hoe geef ik mijn leven vorm? Wat is het patroon waarin ik mij voeg? Ja, dat kan Petrus wel makkelijk zeggen. Word nou niet gelijkvormig aan die begeerten. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, de sleutel zit denk ik in dat woord onwetendheid. Petrus zegt, u bent niet meer onwetend. U hebt kennis van God, u hebt kennis van de Heer Jezus. En daarom hoeft het ook niet meer. Een christen is geen willoos slachtoffer van de begeerten die in hem nog woelen, die in je hart soms nog tekeer kunnen gaan. Het kan een zware strijd zijn, een strijd op leven en dood, absoluut. En toch, gemeente, als je opnieuw geboren bent, dan heeft de Heilige Geest de macht van de begeerte gebroken in je leven. Want dan regeert er iets anders in je hart. Dan regeert er iemand anders in je hart. Dan regeert de Heer Jezus in je hart. Dan zijn al die verlangens onderworpen aan hem. En gemeente, dat moeten we ook weten, dat moeten we ook beseffen. En dan dat geeft kracht om ook, ja, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht tegen de zonde te strijden. Kijk, hoe doe ik dat? Wat Petrus hier schrijft. Ten eerste moet ik me natuurlijk ervan bewust zijn wat die verkeerde verlangens in mijn hart zijn. En dan mogen we God ook om vragen. Heere God, laat het me zien wat de verkeerde begeerten zijn die in mijn leven nog zijn. Dat ik niet onwetend ben daarvan. Dat God het mij aanwijst. Geef me licht, Heere God. Maar het is natuurlijk niet genoeg om me ervan bewust te zijn. Als ik mij bewust ben van verlangens die verkeerd zijn. Wat doe ik er dan mee? In onze onwetendheid gingen we erachteraan. Maar nu? Nu kennen we de Heer Jezus. Die kennis van de Heer Jezus Christus, die staat tegenover die begeerte. Die staat tegenover die verkeerde verlangens. En we moeten dan ook die verkeerde verlangens bij hem brengen. En daarom, gemeente, is het ook zo nodig dat we opgroeien in de kennis van de Heer Jezus. Dat we hem meer leren kennen. En dat we voortdurend met al die zondige begeerten die in je leven woelen naar hem toe gaan. Om door hem heilig gemaakt te worden. Door hem, de Heer Jezus, alleen. Kom met die begeerte bij hem en leg ze aan hem neer. Heer Jezus, u weet wat er in mijn hart woelt. En u weet dat die begeerten er zijn. En geef mij de kracht om ze te doden. Ja, dood u ze in mijn hart, Heere. Dat is wat God doet. Dat is wat de Heer Jezus doet. Dat je er niet aan toe hoeft te geven. Omdat je vlucht tot het kruis van Christus. Nee, niet in eigen kracht de zonde te lijf gaan. Want dat redden we niet. Dan gaan we geheid en onder. Maar alleen in Christus kracht. Alleen in de kennis van hem. De gemeente, daar ligt de zaligheid in. Daar ligt ook de kracht in. Word heilig. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Hij die u geroepen heeft. Nou, dat is de Heere God. Dat is God de Vader. En gemeente, daar wijst dan Petrus zijn lezers op. Dat ze geroepen zijn. En opnieuw, gemeente, herinnert hij zijn lezers aan God doet in hun leven. Wat God gedaan heeft in hun leven. Telkens weer opnieuw. Ziet u het? Merkt u het? Bij het lezen van deze brief. Daar legt Petrus steeds weer de vinger bij. Het gaat van God uit. Het gaat van de Heer uit. Hij heeft jullie geroepen. Het initiatief ligt bij hem. Niet wij gingen op zoek naar God. Maar God ging op zoek naar ons. Hij riep jullie. Hij kwam met het woord van God. Weet u wel hoe belangrijk het is? Weet u wel hoe bijzonder het is? Wat hier vanmiddag gebeurt. Dat God zelf. Want ik sta hier niet, ja natuurlijk, ik sta hier en het zijn mijn woorden die ik spreek. Maar uiteindelijk is het God zelf die op de deur van uw hart klopt. Uiteindelijk is het God, dit zijn Gods eigen woorden, gemeente. Tuurlijk, opgeschreven door Petrus, 100% waar. Maar deze woorden zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Natuurlijk, die preek van mij niet. Maar wat hier staat is Gods eigen stem. En die klinkt in uw oren vanmiddag. En God zelf bidt u, laat u met mij verzoenen. God roept u. Hij komt tot jullie met het woord van het evangelie. En niet alleen dat hij nou zegt van nou, dat is misschien wel een goed idee. Dat je, nee, God roept zo dat je ook niet meer van hem loskomt. En hij trekt aan je. Hij trekt je naar hem toe. He, jullie zijn geroepen. Zo zal Petrus het schrijven in vers 9 van hoofdstuk 2. Daar schrijft hij het. Lees u maar mee. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt, opdat u de deugden zou verkondigen van hem. En dan komt het, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gemeente, wat een genade. Wat een genade van God. Dat hij ons roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat God omgang wil hebben met een mens zoals u en ik. Wat een groot voorrecht. Gemeente, daar wijst Petrus zijn lezers op. En wordt u dan ook heilig. Hij heeft u uit dat oude leven weggeroepen. Dan kunt u daar niet in blijven. Hij heeft je nieuw leven ingeroepen. Dat je met hem zult leven. En zoals God heilig is, zo moet u ook heilig worden. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik heb er niet meer zoveel tijd voor, maar gemeente, we gaan toch gewoon door. Wat houdt het in dat God heilig is? Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar laat ik het heel eenvoudig houden, ook omwille van de tijd. Dat woord heilig zijn, dat heeft te maken met afgescheiden zijn van de zonde. God kan geen gemeenschap hebben met de zonde. God is zuiver. Heilig. En eigenlijk houdt er twee dingen in, hè? Dat hij afgescheiden is van de zonde. Dat hij te rein van ogen is om de zonde te kunnen zien. God zo verheven. Dat is de ene kant. En de andere kant heeft het ook met toewijding te maken. Als iets geheiligd is aan God, dan is het aan God toegewijd. En God, gemeente, is aan zichzelf toegewijd. Dat God heilig is, dat betekent dat God aan zichzelf toegewijd is, aan zijn eigen eer toegewijd is. En dat is ook logisch, gemeente. Kijk, als wij aan onze eigen eer zijn toegewijd, dan is dat niet goed. Maar bij God is dat heel goed. Want God is de allerhoogste. God is de allergrootste. God verdient het om geëerd te worden en geloofd te worden en geprezen te worden. En daarom is het ook goed dat God jaloers is op zijn eigen eer. Dat hij een naijverige God is, zoals we dat lezen in de wet. Dat hij zijn eigen eer zoekt. Dat hij zijn eigen heiligheid verdedigt. Nou, iemand gaf de volgende omschrijving van heiligheid van God, zoals die in deze tekst ook bedoeld wordt. Die eigenschap van God, waardoor hij zijn eigen wezenlijke zuiverheid en morele volmaaktheid wil en onderhoudt, waardoor hij de zonde verafschuwt en reinheid eist in zijn morele schepselen. Nou, dat is een hele mond vol. Laat ik het eventjes nog een keer heel eenvoudig zeggen. Dus dat je God de eer wil geven. Dat je de zonde verafschuwt en dat je rein wil zijn. Dat is heilig zijn. Daar gaat het om. Dat we hierin op God lijken en dus ook willen wat God wil. Helemaal toegewijd aan de Heer en zijn eer, de zonde verafschuwen. Wees heilig. Gemeente, als u nou vraagt aan mij, ja, want u zegt misschien, nou, dit is nog wel een beetje lastig om dat morgen in de praktijk te brengen. Wat houdt het dan concreet in? Waarin heeft God zijn heiligheid het meest laten zien? Nou, als we naar het Oude Testament kijken, dan moeten we zeggen, dat is de wet van God. Die wet van de 10 geboden bijvoorbeeld. Daarin laat God zien wat in overeenstemming is met zijn karakter. In overeenstemming met zijn heiligheid. Die wet van de 10 geboden houden. En verafschuwen alles wat daarmee in tegenspraak is. Maar dat vanuit je hart en tot eer van de Heer. Niet als een kadaverdiscipline. Maar gemeente, dan moeten we ook naar het Nieuwe Testament kijken. Want het allermeest heeft God zijn heiligheid geopenbaard in een persoon. In de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt in de Bijbel zelfs de heilige van God genoemd. Hij weerspiegelde in zijn leven de volmaakte heiligheid van God. Hij heeft de wet van God ook volmaakt gehouden. Als u wil weten hoe ziet de heiligheid van God er in de praktijk van het leven uit, dan moet u naar de Heer Jezus kijken. En gemeente, het is ook alleen door de Heer Jezus dat wij heilig kunnen worden. Dat wij meer en meer dat beeld van God weer gaan vertonen. Want de Heer Jezus is het beeld van God. En het is door de Heilige Geest dat wij ook deel krijgen aan die heiligheid van de Heer Jezus. En het is door de Heilige Geest, zo heet hij, dat wij heilig worden. Wees u heilig, omdat God de drie enige God heilig is. Gemeente, deze oproep van Petrus mag ons brengen tot een gebed. Vader, geef dat ik mij uw kind mag weten. En dat uw liefde mij blijkt. Zoon, dat ik op u mag lijken. Maak mij uw beeld gelijk. En Heilige Geest, wilt u mij door deze oproep troosten en bemoedigen. Zend uw troost ons neer, drie-enige God, u alleen, zij al de eer. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 16, het vierde vers. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Heere, we danken u voor uw eigen woord, o grote God, waarmee u ons wil bemoedigen. Ook ontdekken, dat is waar, maar ook dat is bemoedigend. Nou, dat maakt ons afhankelijk van u. En het brengt ons bij u, Heere. Ah, wat voelen we uw liefdeshart kloppen, Heere, als we deze woorden horen. Dat u een heilig volk voor uzelf wilt. Dat u ons, als gehoorzame kinderen en een heilig volk voor uzelf wilt. En Heere, dat we dat gevoel zullen hebben. Ook als we misschien ontdekt hebben in deze preek. Dat we de wedergeboorte nog missen. Dat we nog geen kind van u zijn. Maar dat we dan de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dat we niet ophouden om te vragen aan u, Heer, om ons hart te breken en de tegenstand te breken. En wat een gevecht kan het zijn om ons aan u over te leveren, uit te leveren. Heer, maar mag het voor ieder van ons werkelijkheid zijn of worden. Dat we niet meer onze eigen zin willen en kunnen doen, maar u willen volgen, Heer. En heilig willen worden. Ja, onze eigen wil verloochenen. En Heere God, mag dat ook meer en meer zo zijn in ons leven. Ook als we ernaar verlangen. Mag dat verlangen ook sterker worden. En mogen we ook juist door deze woorden dat ook meer gaan voelen. En meer ervaren en er meer uit leven, Heere. Dat we dichter bij u komen. Niet om nou zelf beter te worden. Niet om nou zelf aan de slag te gaan. Niet om nou telkens weer teleurgesteld, Heere God, in onszelf. U raakt niet in ons teleurgesteld. U weet wat van uw maaksel is te wachten. En hoe zwak we zijn en hoe klein van krachten. Maar dat we het zelf ook zouden weten, Heer. En zouden leven uit genade. En zouden leven van het gegeef. En niet het steeds zelf in zouden proberen. O Heer, wat zijn we daar toch vooral schuldig aan. Dat beleiden we ook eerlijk, Heer. Maak ons dan afhankelijk. Maak ons klein. Maak ons teer voor u. Doe ons u vrezen en u kennen. Meer en meer, Heere God, openbaar u zelf zo. Door uw woord en door uw geest. Juist ook hier in de erediensten. Heere, daar bidden we om en daar vragen we om. Ga zo met ons mee naar huis. Geef een zegen over uw eigen woord. Neem weg wat van ons is en wat verkeerd is. En Heere, achtervolg het uwe met uw zegen alleen. Heere, zo danken wij u en zo bidden wij u. En zo vragen wij u deze dingen in de naam van uw Zoon alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we nog zingen Psalm 34, vers 5 en vers 11. Vrees, vrees hem allen tijd, gij heiligen daar geondervindt. En ook het 11e, de Heere verlost en spaart. 34, 5 en 11. Gemeente, verheft dan uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.